Beste vrienden, heel fijn dat ik vanavond bij jullie aanwezig mag zijn om iets te vertellen over het belangrijke thema de vurige pijlen van de boze. Het is sowieso een mooie gelegenheid om zo voor jullie te staan en zo ontzettend veel gezichten van mensen die je de afgelopen jaren hebt leren kennen op dit moment weer terug te zien. Nou, vurige pijlen van de boze is een thema wat ons in Rotterdam na aan het hart ligt. Sinds 2 jaar wonen mijn vrouw en ik daar in het hartje van de binnenstad van Rotterdam, met als doel het opbouwen van een internationale gemeente uit allerlei talen en culturen. Een Engelstalige gemeente waar mensen die het evangelie doorgaans nooit gehoord hebben of bijna niet gehoord hebben, het wel te horen krijgen en deel gaan uitmaken van een gemeenschap van christenen. En juist als je zo in de frontlinie mag werken in Gods Koninkrijk, juist dan merk je de realiteit van de machten van de duisternis. Juist dan merk je hoe de vorst van de duisternis op allerlei manieren, of het nou bij de een door betrokkenheid in occultisme is, en bij de ander weer op een totaal andere manier, de machten van de duisternis zijn een realiteit. En het is van het grootste belang dat we dat onderkennen. Nou goed, voordat ik verder op het thema ingaat, er liggen hier natuurlijk allerlei bandjes. En we hebben ook nog wat boeken meegenomen waarvan de opbrengst voor evangelisatie is. Daar is het boek Opwekking en Zondebesef bij. En ook wat boeken van Spurgeon die elk kwartaal uitkomen. En die vol zijn met gezond onderwijs van het woord van God. Dus als je daarop abonneert, heeft dat een tweeledig doel. Je hebt zelf een mooi boekje in handen. En je steunt daarmee ook het werk in Gods Koninkrijk. Ik geloof dat dit boekje iets van 6,5 euro kost en dit kost normaal 17 euro in de winkel. Nou, je kunt het vanavond, als je dat wilt, samen voor de prijs van 17 euro meenemen. Verder, mochten er van jullie zijn die in de toekomst wel eens zoiets hebben, ik zou best wel eens wat betrokken willen zijn bij evangelisatiewerk. Elke eerste maandag van de maand, 's avonds om 7:30 komen we in Rotterdam aan de Wolfaartsbocht bij elkaar om samen uit te gaan de straat op, om folders uit te delen aan mensen. En mochten er van jullie zijn die zeggen, ik zou nou eigenlijk zo heel graag ook onder begeleiding van anderen betrokken zijn bij het werk in Gods Koninkrijk, dan is dit misschien een mogelijkheid waar je over na kunt denken. Goed, we gaan nu met elkaar het woord van God openslaan, want daar gaat het allemaal om. En we willen met elkaar kijken naar de brief van Paulus aan de Efeziërs. Efeze hoofdstuk 6, vers 10 tot 18. Efeze 6, vers 10 tot 18. De geestelijke wapenrusting, bekend hoofdstuk. En vanavond hopen we dat allemaal wat helderder te krijgen. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Doet aan de gehele wapenuitrusting van God, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting van God, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Bovenal aangenomen hebbende het schild van het geloof met het welk gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Dat vers lezen we nog een keer. Bovenal, dus daar gaat het met name om in die zesdelige wapenuitrusting, bovenal aangenomen hebbende het schild van het geloof, met het welk gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neemt de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Beste vrienden, er was een tijd in de wereld dat oorlogen nog niet gewonnen werden door raketten af te vuren en door F-16's in te zetten. Maar er was een tijd waar oorlog nog op een totaal andere manier gevoerd werd dan wij dat vandaag de dag gewend zijn. En ik weet nog goed toen ik een jaar of drie geleden in Ephesus of Efeze was, dat je daar nog heel veel kunt zien van hoe de mensen in de tijd dat Paulus daar rondgelopen heeft, hoe ze in die tijd geleefd hebben. Je ziet daar nog de ruïnes van dat oude amfitheater waar ze Paulus toen gevangen hebben genomen en 2 uur lang hebben geschreeuwd: groot is de Diana van de Efeziërs. Je ziet daar nog een hele grote oude bibliotheek staan, omdat Efeze beroemd was vanwege zijn boeken en vanwege zijn wijsheid. Een van de grootste steden van Klein-Azië. En in mijn gedachten zie ik het voor me. Die grote, kale, roodachtige heuvels. En daartussendoor marcheerden de Romeinse legioenen. Keurig in de mars. Gelijk op. De schilden voor zich uitgestoken. En de wapenrusting, die hadden ze volledig aan. En Paulus, die laat ons vanavond zien hoe die wapenrusting in die tijd eruit heeft gezien. Het borstwapen van de gerechtigheid. Want we vertalen het gelijk naar het leven van een christen. De gordel van de waarheid. De voeten van de bereidheid van het evangelie van de vrede. De helm van de zaligheid. Het zwaard van het woord. En, waar het vanavond vooral om gaat, het schild van het geloof. Het schild van het geloof waar de Satan, waar de boze zijn vurige pijlen op richt. En dat schild is nodig om je achter te kunnen verschuilen, om veilig te zijn. En opnieuw zie ik dat grote esquadron voor me marcheren. En het is een tijd van oorlog. En elk moment dreigt het gevaar. En daarom hebben ze hun grote massieve schilden gemaakt van hout, bedekt met leer, voor zich uitgestoken. Je moet weten dat die schilden in die tijd 4 voet lang waren. Dus zo'n 1,20 meter hoog. En 2,5 voet breed. Dus zeg zo'n 80 centimeter. Dat waren dus joekels van schilden. En daar zie ik ze marcheren. En voorop in het leger zie ik als het ware 1 muur van schild. Want al die soldaten hebben dat schild voor zich uitgestoken. En de rij van soldaten die achter hen loopt, hebben hun schild voor de hoofden van die voorste rij gestoken. Dus als straks de pijlen zullen komen naar de soldaten, dan zijn ze goed beveiligd. De schilden zijn in positie. En nu komt het een stapje dichterbij. Want vanavond zegt het woord van God ons dat wij worden opgeroepen om niet als buitenstaande te kijken naar die soldaten die daar in dat esquadron voortmarcheren en die op leven en dood uit zijn op strijd. Het zal erop gaan of eronder. Maar jij bent een van die soldaten. Jij bent geroepen om in die wapenuitrusting te lopen. En het gaat erom of het winnen of verliezen wordt. Het is dus alles of niets. En vanavond wil ik met jullie gaan kijken naar 7 aanvalsgolven die op christenen gericht worden. Want als dat esquadron daar marcheert, dan plotseling van de voorkant vandaan, recht op het leger af, op ons af dus, worden de pijlen afgeschoten. En de eerste golf van pijlen waar we vanavond naar gaan kijken, zijn de pijlen die we noemen afhouders van het evangelie. Nou, wat kan dat zoal zijn? Dat kan bijvoorbeeld het idee zijn dat het leven van een christen maar saai is. Een leven waar niets aan te beleven valt. Een leven wat geen eens leven genoemd kan worden. Een leven vol met wetten en met regeltjes. Een leven waarin je aan alle kanten gebonden bent. Je moet er niet aan denken. Dat zijn pijlen die erop gericht zijn ons af te houden van het evangelie. Of de pijlen die je kunt noemen: later komt mijn beurt wel. Voorlopig ga ik, als ik jong ben, eerst nog genieten van het leven zoals ik dat nu leuk vind. En later in de toekomst, dan zal ik erover na gaan denken het woord van God te onderzoeken en me bezig te houden met mijn ziel. En waar ik naartoe zal gaan op het moment dat ik verantwoording zal afleggen aan de Heere van de hemelse legers. Dat heeft alles te maken met de aanval van het idee dat je je pleziertjes moet opgeven. Niet meer naar een café gaan, niet meer veel bier drinken, ophouden met flitten en chansen. Het is voorbij met het kletsen over andere mensen. Genieten van het leven en doen wat je leuk vindt. Voor veel mensen zijn dit de redenen waarom ze voorlopig nog even niet willen denken aan de redding van hun ziel. En dat kan op allerlei manieren. Aan de ene kant kan dat doordat je gewoon naar een Revo-café gaat. En daar onder een mooi christelijk sausje heerlijk een avond zonder God gaat leven. Schandalig eigenlijk dat dat kan. Maar voordat jij denkt, hé, maar wacht eens eventjes. Ik ben zo niet en ik zit hier vanavond. En inderdaad, ze zijn wel erg slecht. Die mensen die daar s'avonds in dat Revo-café zitten. Is het dan zoveel beter als jij zo heel erg vroom bent. En bezig bent met de dingen van Gods Koninkrijk. En netjes leeft. En je hebt geen tv en zo. En netjes lang haar en al die dingen. Maar je hebt geen persoonlijke kennis aan de Heere Jezus Christus. En als ik jou vanavond recht op de man af zou vragen. Ken jij de Heere Jezus Christus? Is Hij jouw redder? Mag je weten dat je ziel geborgen is? Mag je weten dat je zijn eigendom bent? Dan zou je in alle eerlijkheid moeten zeggen, nee, eigenlijk niet. Dat is pas ook echt verschrikkelijk. Dat is de eerste aanvalsgolf, die we noemen de pijlen van de afhouders. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een jongen die een tijd terug in de ICF kwam. En hij was ook zo'n nette refo geweest. En op een gegeven moment had hij de hele zaak wat overboord gezet en kwam niet meer zo vaak in de kerk. En op een gegeven moment kwam hij opnieuw in aanraking met het woord van God. En kon hij niet langer meer om de boodschap van de Bijbel heen. Opende hij het woord van God. Ging hij de schriften lezen. Ging hij nadenken over de diepere vragen van het leven. Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? Waar leef ik eigenlijk voor? En uiteindelijk heeft de Heere dat willen gebruiken om die vurige pijlen van de boze uit zijn leven weg te halen. Wat een voorrecht als dat in je leven mag gaan gebeuren. Maar deze aanval is goed en wel voorbij, of er komt een regen van pijlen van de linkerkant. En we noemen deze aanvalsgolf angst. Nou zeg je, misschien dat klinkt niet zo geestelijk. Angst, is dat een reden? Is dat een pijl van de boze? Jazeker. Want er zijn zeker weten, ook vanavond, heel wat mensen in ons midden, die zijn diep in hun hart bang. Die zitten vol angst. Die hebben angst om contact te maken met andere mensen. Eng zeg, al die andere mensen om je heen. En die houden zich liever maar een beetje schuw op de achtergrond. Je veilig opsluiten in je eigen kleine kamertje. En daar niet uit loskomen. Uiteindelijk gebruikt de Satan vaak angst om mensen klein te houden. Om ze onder de duim te houden. Om ervoor te zorgen dat je niet los kunt breken. En niet vrij kunt zijn. En daar wordt elke christen toe geroepen. Want wie de Zoon vrijgemaakt heeft, die zal waarlijk vrij zijn. Angst, dat kun je ook zien in de vorm van, ik kan dat niet. Ik ben niet goed genoeg. Misschien heb je het net al gedacht toen ik even kort het voorstel aan jullie doorgaf om eens een avond te gaan evangeliseren. Niet voor mij. Dat is misschien voor iemand anders, maar ik ben daar niet geestelijk genoeg voor. Ik kan dat niet goed. Ik kan niet goed praten. Dat is niks voor mij. Dat is iets voor andere christenen. Ook dat is angst. En angst is een vurige pijl van de Satan, waardoor die jouw geestelijk leven wil verlammen. Angst, dat kan er ook zijn voor de Heere zelf. Angst voor God. Angst voor zijn woord. Angst om voor hem te verschijnen. Of aan de andere kant, angst voor de Satan en angst voor de boze. En angst voor de machten van de duisternis. Of gewoon heel concreet, faalangst. Altijd maar bang zijn dat je je werk niet goed genoeg doet. En dat je niet goed genoeg bent. Angst voor de toekomst en angst voor het onbekende. Nu weet ik tenminste wat voor leven ik heb en waar ik aan toe ben. Maar als de Heere Jezus in mijn leven komt, verlies ik dan de zeggenschap over mijn leven? En raak ik dan de controle over mijn leven kwijt? Dat is de aanvalsgolf van de angst. En jullie moeten weten dat in de tijd waarin de Bijbel geschreven werd, de legers de gewoonte hadden om hun pijlen, om de punt van hun pijl te omwikkelen met touw. En die touw die werd dan in pek gedoopt en daar werd een vlammetje bij gehouden. En op het moment dat die punt van die pijl brandde, dan schoten ze hem af op de tegenstanders. Levensgevaarlijk natuurlijk, Want je moet er niet aan denken dat zo'n levende pijl doorraakte. Als je zo'n brandende pijl in je lichaam kreeg, dan liep het niet goed af. Of als die brandende pijl doorraakte en je huis vloog erdoor in de vlam, dan ging dat niet goed. Vurige pijlen van de boze. En angst is één van hen. En zo heb ik eens een jonge dame gekend. Die zo lang in haar geestelijk leven vast heeft gezeten in de klauwen van angst. Aan de ene kant was er in haar leven het verlangen om los te breken. Was er het verlangen om de Heere te dienen. Om hem te kennen en om in zijn vrijheid te leven. En aan de andere kant altijd weer die angst. Altijd weer die belemmering. En op het laatst, en dat wil de Satan je graag wijsmaken, want hij ontmoedigt zo graag en hij demotiveert zo graag. Op het laatst had ze het idee, ik zal er wel mee moeten leren leven. Ik zit nu eenmaal zo in elkaar. Dit is nu eenmaal mijn karakter. Ik kom daar nooit uit los. Als dat in je leven het geval is, dan heeft de Satan zijn zin. Dat je je erbij neerlegt. En op een gegeven moment heeft de Heere haar daarop aangesproken. En ze is losgebroken uit die angst. Ze besefte dat ze opgesloten was. Als het ware in een klein kamertje. En dat ze daar gevangen werd gehouden. En dat ze niet los kon breken. En uiteindelijk heeft de Heer haar los willen maken uit die boeien, uit die strikken van angst. Dat was de tweede aanvalsgolf. Met de pijlen van de linkerkant vandaan. En nu komen de pijlen van de rechterkant. Want opnieuw, het leven van een christen is vol met strijd. En er is geen moment gewoon van rust bij. En weet je, die golf van aanvallen noemen we mistigheid of schemering. Want weet je, dat is een van de tactieken die Satan zo graag gebruikt. Hij wil het zo graag geestelijk een beetje bedompt om je heen maken. Een beetje dat je alle dingen niet meer goed kunt onderscheiden. Dat de waarheid van het woord van God uiteindelijk gebruikt wordt, of beter gezegd misbruikt wordt, om jou bij de Heer Jezus Christus en de levende omgang met hem vandaan te houden. En een van die pijlen heet God moeten doen. Als ik bekeerd word, dan is dat het werk van de Heere. En wel of niet uitgesproken, vaak zit daar toch stiekem het idee achter van ik leef mijn eigen leven en als de Heere mij wil bekeren, dan zal er plotseling een bliksemstraal uit de hemel komen of er zal een bepaald gevoel over me heen komen en opeens zal alles anders worden. Of zo'n andere pijl is een misbruik van de uitverkiezing. Want de uitverkiezing op zich is een van de mooiste leerstukken. Het is alleen de universiteit van Gods kinderen. En als je niet eerst op de basisschool van bekering en geloof hebt gezeten, heb je niets te zoeken op de universiteit van de uitverkiezing. En hoeveel mensen worden door een mistig verstaan van de uitverkiezing afgehouden van het komen tot Christus. Als ik niet uitverkoren ben, dan wordt het toch niets. En uiteindelijk worden de handen gebonden en wachten mensen soms tot hun dood. Verslijten ze een kerkbank. En uiteindelijk gaan ze voor eeuwig verloren door misbruik van het prachtige leerstuk van de uitverkiezing. Verschrikkelijk, die rechter aanval, die golf van schemerigheid en mistigheid. Duurt niet lang of de vierde aanvalsgolf komt en van boven van de bergen vandaan worden de pijlen afgeschoten. En het is tijd om de schilden omhoog te heffen. En deze aanvalsgolf die noemen we gemakzucht. Wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee dat mensen vaak van de ene kant makkelijk kunnen doorslaan naar de andere kant. En dat zijn bijvoorbeeld de mensen die denken van, ja, zonde, we zijn allemaal zondaren en we blijven tot onze dood zonden. Maar uiteindelijk is dat het doel waarvoor de Heer Jezus gekomen wordt. Met uiteindelijk resultaat dat zonde niet meer doodernstig wordt genomen in het leven van een christen. Zulke mensen kunnen niets met het woord uit Hebreeën 12, waar staat, u hebt nog ten dode toe niet gestreden tegen de zonde. Of heel makkelijk denken over de wedergeboorte. Ja, de meeste mensen in de kerk zijn gedoopt. En we moeten er toch in principe van uitgaan dat ze allemaal wedergeboren zijn. Met uiteindelijk een heel uitgesleten en vlak begrip. Verschrikkelijk, wat een gevaarlijke pijlen zijn dat. Waar mensen zomaar in slaap worden gesust. Zonder dat het in hun leven ooit tot een punt is gekomen waarbij ze hebben geleerd om als verloren mensen zich in de armen van de Heer Jezus Christus te werpen. Om uiteindelijk niet meer buiten hem te zoeken en niet meer zonder hem te kunnen leven. die pijlen van gemakzucht. Ik kom daar in Rotterdam heel vaak mee in aanraking. Ik ben nog lang de slechtste niet. Ik doe heel goed mijn best om aardig te leven. Ik ben goed voor andere mensen om mij heen. En uiteindelijk, als God mij zal oordelen, dan heb ik er alle vertrouwen in dat ik meer goede dingen dan slechte dingen heb gedaan. En de hel, geloven we daar nog in de 21ste eeuw? Een liefdevolle God die voor eeuwig mensen verloren laat gaan? Nee, daar kunnen wij niets meer mee. Want ons verstaan van de liefde van God valt daar niet mee te rijmen. Verschrikkelijk als je in die valkuil belandt. En ja, die andere godsdiensten. De Heilige Geest werkt toch ook buiten het christendom. En de moslims dan? Misschien hebben die toch ook wel een spoor van de waarheid ontdekt. En uiteindelijk leidt dat tot het idee dat mensen denken dat ze zonder volledige, algehele overgave van hun leven aan de Heer Jezus Christus, zonder radicale capitulatie voor hem, denken gered te zijn. Vrede, vrede en er is geen gevaar. Dat denken ze. Gevaarlijke pijlen die daar van boven van die berg vandaan naar beneden regenen. En het is het verdrietige dat je soms ziet dat mensen van de ene flank naar de kerk doorschieten naar de andere kant. Ik heb ze ook gekend. Denk aan een jongen uit de gereformeerde gemeente in Nederland. En toen hij op een gegeven moment bezig ging met deze dingen, draaide hij helemaal om als een blad aan de boom. En opeens kon er in zijn leven van alles en nog wat mee door. En er kwam televisie in zijn huis en vanaf dat moment ging hij aan het avondmaal. Maar als ik naar zijn leven keek, waar was dan het vuur? Waar was dan de totale overgave? Waar was dan het verlangen om met huid en haar de Here te dienen en te kennen? Je bent niet gelukkig als je zo van de ene kant naar de andere kant doorzwabbert. Ook dat zijn heel gevaarlijke pijlen van de boze. En nu komen we bij een van de gevaarlijkste aanvalsgolven. Want terwijl het natuurlijk niet kan, kan het geestelijk wel. Pijlen die van binnen uitkomen. De influisteringen van de Satan. Jij hebt zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Voor jou is geen genade meer. Voor jou is geen vergeving meer. Jij kent het misschien uit je eigen leven. Verschrikkelijk als je daarin vastzit. Of van die vloekgedachten. Die zomaar door je hoofd heen spoken. En je snapt zelf niet goed waar ze vandaan komen. En steeds opnieuw denderen de vloeken door je hoofd heen. Tijdje terug kreeg ik een telefoontje van iemand. Van wie ik weet dat hij werkelijk de Heere mag kennen. En hij leed hieronder en wist niet hoe hij hiermee om moest gaan. Of van die influisteringen, weet je wel, van de Heere dienen. En anderen de boodschap van zijn evangelie doorgeven. Joh, het is toch maar een druppel op een gloeiende plaat. Het stelt toch allemaal niks voor. Denk jij nou maar niet dat jij verschil kunt uitmaken naar iemand anders. En op die manier word je in slaap gesust en kabbelt je leven zomaar rustig voort. De ene dag in, de andere dag uit. Nee, jouw leven hoeft inderdaad geen verschil uit te maken. En nou ja, goed, als jij dan gelooft in de Heer en je mag weten dat je zelf gered bent. Nou, dan is dat toch genoeg. Verschrikkelijk als je zo christen bent. Als je er tevreden mee bent dat je zelf gered bent, terwijl er nog duizenden en miljoenen en miljarden mensen op weg zijn naar de eeuwige verlorenheid. En als God het niet verroet, gaan ze straks voor eeuwig onder. En we zijn bezig met al die dingen die we zo belangrijk vinden. Onze vakantie staat weer voor de deur. En onze baan. En onze relaties. En onze familie. En we zijn zo opgesloten in ons eigen kleine wereldje, dat we de echte noden, de wereldwijde perspectieven, dat we die niet zien. We zijn als mensen met oogkleppen voor. In plaats van dat we met een ruime blik en het woord van God in onze hand naar deze wereld kijken. En iets kennen en steeds meer leren te verstaan van het hart van de Heer Jezus Christus. Wat innerlijk met ontferming bewogen is over het verlorene. Omdat we eigenlijk uiteindelijk maar zo weinig kennen. Van de God van wie de Bijbel zegt dat zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. En weet je, een van die lelijke influisteringen, dat is de influistering van de twijfel. Ach joh, er is toch helemaal geen God. Geloof jij daar nog in? Kijk eens om je heen zeg. Al die ellende in de wereld. En dan geloven in een goede God. Dat is de twijfel die bij je binnen kan komen als je mensen ontmoet die overtuigd zijn van de evolutietheorie. Het ongeloof dat je van buiten en van binnen kan bespringen. De pijlen die van binnen uitkomen. Wat een lelijke, vurige, giftige pijlen zijn dat. Waardoor het woord van God verdacht wordt gemaakt. Waardoor je daar niet meer zomaar op kunt leunen en steunen. Maar het fundament op die manier, door de vorst van de duisternis onder je leven vandaan, wordt weggerukt. Verschrikkelijk, die golf van binnenuit van influisteringen. Zesde golf. En dat zijn pijlen die komen plotseling van alle kanten vandaan. Van boven van de heuvels, van links en van rechts, van buiten en van binnen. Het is allereerst de golf die waar we het nu over hebben, is de golf van verzoekingen. Het is de golf van aanklacht, want daar is de Satan heel erg bedreven in. De aanklager van den beginnen. En ik heb gemerkt dat hij dat juist ook vaak doet bij mensen die op hun sterfbed liggen. Juist op dat moment is hij er als de kippen bij om mensen hun zondige gedrag voor te houden. Weet je nog dat je dat hebt gedaan? Weet je nog dat dit is gebeurd? Weet je nog dat je dat hebt uitgehaald? En je geweten beschuldigt je. En je voelt je down en te neergeslagen en gedrukt en depressief. De aanklager van de beginnen. Beste vrienden, het is belangrijk dat we leren dat de Satan die aanklacht niet meer op ons leven kan richten. Ik ontmoette hem gisteren. Een Engelsman, 35 jaar oud. In zijn verleden was hij verslaafd aan de drank. Getrouwd met een vrouw die vroeger ook kerkelijk was. Op een gegeven moment hebben ze samen de kerk helemaal de rug toegekeerd. Huwelijk liep op de klippen en ze zijn gescheiden. De vrouw verdween vervolgens naar Australië. Ze is weggevlucht. En daar gebeurde in haar leven een wonder. Terwijl ze wegvluchtte naar Australië, zocht de Heere haar op. En ze kwam terug in Nederland als een veranderd mens. En wie ontmoet ze vervolgens? Haar ex-man. Die Engelsman. En wat gebeurt er? Ze krijgen opnieuw contact met elkaar. En een maand of 4, 5 geleden neemt ze hem voor het eerst mee naar de ICF in Rotterdam. Dat is de naam van de gemeente International Christian Fellowship. En in eerste instantie gaat hij alleen maar mee omdat hij denkt, misschien kan ik op deze manier mijn ex-vrouw weer terugwinnen. Maar het woord van God raakt in zijn leven doel. En ongeveer een maand geleden hadden we met elkaar een Bijbelstudie over het grote belang dat je verleden door de Heere ontdekt wordt, doorgelicht wordt, beleden wordt en opgeruimd wordt. En deze vriend was naar huis gegaan en hij had de Heere gebeden. Heere, wilt u geven dat al die dingen waar de Satan mij over aanklaagt uit mijn verleden, wilt u ze wegnemen, wilt u ze bovenbrengen. Doorgrond mij, doorzoek mijn hart, zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Dat heeft hij geweten, want hij vertelde me dat hij 3 nachten bijna niet geslapen heeft. 1 voor 1 bracht de Heilige Geest hem dingen in de herinnering die in zijn verleden gebeurd waren. En hij heeft ze bij name aan de Heere beleden. Dingen die hij zelf al lang vergeten was. En na 3 nachten was het klaar. Alles was als het ware schoongeveegd. En zijn geweten was vrij. Beste vrienden, dat is wat ze vroeger noemden, dat de zonden je ordentelijk voor ogen worden gesteld. En weet je dat dat heel erg goed is? Soms worstelen mensen met de vraag, ik heb zo weinig zondebesef. Nou, ga dat maar eens heel concreet doen. Pak maar eens een wit velletje voor je en ga maar eens gewoon opschrijven wat je je allemaal nog herinnert. En zeg maar, Heere, wilt u bovenbrengen wat u maar wil. Ik wil graag door uw genade niets liever dan dat er schoon schip wordt gemaakt in mijn leven. Hoeveel pijn het ook kost. Ik wil graag verlost worden van al die rubbish, van al die vuiligheid in mijn leven. En weet je, dan kan het gebeuren dat zoiets als in het leven van deze Engelse vriend, dat dat plaatsvindt. En ga daar natuurlijk niet krampachtig mee om. En ga nou niet heel zorgvuldig zoeken waar je maar niet een zonde kunt vinden in je leven. Zo is dat niet bedoeld. Maar wel de bereidheid van, Heere, ik verlang u te dienen. En ik wil niets liever dan dat ik zoveel mogelijk vrij mag zijn van de aanvallen van de vorst van de duisternis. De verzoekingen, de aanklacht. En vooral is die aanklacht, die vurige pijl van de aanklacht, te doven. In het besef dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Dat is je verleden. Maar je heden dan? En vanavond zou ik graag willen dat je vergeet wie er allemaal naast je zit. En ik wil graag eens met je gaan praten over je boezemzonden. Wat zijn dat, boezemzonden? Dat zijn die laatste dingen waar je in je leven zo moeilijk van af kunt komen. Die je eigenlijk ten diepste gewoon niet los wil laten. Onreinheid. Op seksueel gebied. Of die je verslaving aan de nicotine. Waarvan je diep in je hart best weet dat je lichaam een tempel van de Heilige Geest behoort te zijn. En dat door die verslaving aan de nicotine, of laten we het breder trekken, die verslaving aan snoep, of die verslaving aan weet ik niet wat, aan alcohol, dat die de Heilige Geest niet behaagt. Maar je wilt het eigenlijk niet opgeven. Of die boezemzonde van een slap gebedsleven, waar je ten diepste helemaal niet echt heel erg ongerust over bent. Die lauwheid in je leven. Of laten we het hebben over die wereldgelijkvormigheid. Net is het punt al genoemd van vakantie houden. Hoe houd jij als christen vakantie? Hoeveel geld besteed je straks? Ga je straks een paar weken liggen te blaken in de zon op Costa del Sol of zo? Is dat vakantie houden voor een christen? Is dat verantwoord bezig zijn met je tijd en met je geld? Dat is heel concreet, beste vrienden, wereldgelijkvormigheid. Of dat kletsen over andere mensen, weet je wel. Die roddelzuchtige tong van je. De Heere wil dat daar in je leven mee afgerekend wordt. En daarom wil ik graag met je praten over die boezemzonde. Omdat dat zo'n lelijke, vurige pijl van de boze in je leven is. En de Heere wil dat er mee afgerekend wordt. Omdat deze zaak jou belemmert. En dat deze zaak hem belemmert om krachtig in jouw leven door te werken. Je kent dat mooie vers toch wel uit Jesaja 59, vers 1 en 2. Waar het zegt, de hand van de Heere is niet verkort dat zij niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet doof geworden dat hij niet zou kunnen horen. Maar het zijn uw ongerechtigheden die scheiding maken tussen u en uw God. En uw zonden verbergen zijn aangezicht van u dat hij niet hoort. Al die rommel die wij bewust in ons leven laten zitten, die tart de Heilige Geest. En hij wordt daardoor uitgeblust en bedroefd. Laten we daarom nog wat verder kijken, met name op dat seksuele aspect, omdat daar zoveel mis is. En waarschijnlijk hebben de mensen in de tijd dat Paulus deze brief schreef gelijk gedacht aan de Griekse en de Romeinse goden Eros en Cupidos. Jullie hebben dat misschien wel eens gezien, hè? Dat engelachtige wezentje met die pijl. En op die manier zouden mensen dan verliefd worden, weet je wel, als die pijl dan doel treft. Nou, dat waren bekende goden in de tijd dat Paulus deze brief schreef. Vurige pijlen. Weet je wat de Heere zegt over het omgaan met seksualiteit? Dit is de wil van God. Uw heiligmaking. Dat u uzelf onthoudt van hoererij. Porneia staat er in het Grieks. Seksuele onreinheid kunnen we vertalen. En wie dit verwerpt, verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Verschrikkelijk, wat is er ook in de gereformeerde gezindte mis op het gebied van seksualiteit. Dan heb ik het echt niet alleen maar aan seksuele omgang voor het huwelijk. Het is natuurlijk ontzettend jammer als dat in je leven gebeurt, maar ik heb het ook gewoon heel concreet over je fantasieën. Dat bekende woord van de Heere Jezus, als je een vrouw in je hart aanziet om haar te begeren, dan heb je al overspel met haar gedaan. De boeken die je leest. Wat krijg je allemaal op je computerscherm te zien? Die 06-lijnen. En die verbindingen via internet. Die tijdschriften die je lezen kan. En dat waar je het met je tong over hebt. En dat wat je met je daden doet. De Heere zegt daarover over in zijn woord, wek de liefde niet op totdat het dezelfde lusten. Ik vertel het met mijn eigen woorden. Wek de liefde niet op totdat het daar de tijd voor is. Als je verkering hebt, stel dan duidelijk je grenzen vast. En vraag je niet zelf af, hoe dicht kan ik er nog net bij komen dat het eigenlijk geen zonde is. Maar vraag jezelf af, hoe kan ik zo ver mogelijk bij de zonde vandaan komen? Waarom? Omdat die vurige pijl van verleiding op seksueel gebied je geestelijk leven ten onder helpt. En het is verschrikkelijk als je door deze pijlen getroffen wordt. Dat zijn ook hele concrete pijlen. Dat die jongen die vurig verlangt om de Heere te dienen, verkering krijgt met een meisje wat daar eigenlijk weinig mee te maken wil hebben. Hebben jullie ook in je omgeving geen voorbeelden gezien hoe juist dat door de Satan gebruikt kan worden om het geestelijk leven naar beneden te halen? Verzoekingen van je tong, daar is al iets van gezegd. Of de verzoeking van slecht humeur, woede en agressie en jezelf niet kunnen beheersen en irritatie. Ook dat zijn van die verzoekingen, van die vurige pijlen die van alle kanten op je afkomen. En als laatste aanvalsgolf, de golf van onzekerheid. Onzekerheid, wat vinden we die ontzettend veel? En wat maakt de Satan op dit gebied ontzettend veel misbruik? Ook in de gereformeerde gezindten, van alles en nog wat. En ik weet zeker dat er velen zijn in ons midden die dat wat ik nu ga zeggen uit hun eigen leven herkennen. Ik ben eigenlijk toch niet heilig genoeg. Als ik een kind van God zou zijn, dan zou ik toch heel anders leven? Onzekerheid. Als ik echt bij de Heere zou horen, zou ik veel heiliger zijn. Ik heb niet genoeg zondebesef. Ik zou eigenlijk willen dat ik eerst zo diep door de Heere vernederd was, dat ik bijna op het punt stond om mijn leven eraan te geven. Of misschien denk je iets die richting op. Onzekerheid is het gevolg, want wanneer heb ik uiteindelijk genoeg zondebesef? Of je hoort iemand die de Heere mag kennen vertellen over de vreugde die die persoon mag beleven in het dienen van de Heere. Of een opmerkelijke gebedsverhoring. En gelijk slaat het bij jezelf naar binnen. Ik heb dat zo niet. Ik ken dat zo niet. Bij mij is het vast niet echt. Onzekerheid. Of ik voel niet genoeg. Ik heb niet genoeg die gevoelens die volgens mij bij een echte christen passen. En mijn geloof, is dat wel echt? En is het diep genoeg? Ik heb eigenlijk helemaal niet genoeg liefde. Genoeg liefde naar God toe. En liefde naar mensen. Eigenlijk ben ik ook helemaal niet nuttig in Gods koninkrijk. Anderen misschien, maar ik, wat beteken ik eigenlijk? En als ik nog zulke dingen doe en denk in mijn leven, kan ik dan een kind van God zijn? Onzekerheid is het gevolg. En beste vrienden, als er iemand is die weet hoe zulke vurige pijlen je kunnen benauwen en te neer kunnen drukken, dan is dat die persoon die vanavond voor jullie staat. Ik heb daar, en dan moet ik zeggen, tot mijn eigen schade en schande, jaren van mijn leven in rondgedold. Verloren tijd. Ik verkeerde in wanhoop. Ik verlangde boven alles om te mogen weten dat de Heere mijn zonde vergeven had. Hij had grote dingen in mijn leven gedaan, maar altijd zocht ik op de een of andere manier toch weer de zaligheid bij mijzelf of bepaalde kenmerken die ik bij mezelf terug moest vinden. En ik greep weer een boek uit de kast. En ik las weer een bekende oudvader. En soms werd ik erdoor gesticht, maar andere keren wist ik het helemaal niet meer. En ik werd nog onzekerder dan ik al was. Voortdurende schommeling in mijn geestelijk leven. En altijd die martelende onzekerheid. Wist ik toch maar zeker dat de Heere mijn zonde vergeven had. En weet je wat zo erg is? En ik zeg dat met veel pijn en verdriet in mijn hart. Dat er soms vanuit de kansels in de gereformeerde gezindten zoveel voeding aan wordt gegeven. Opmerkingen als al die mensen die zich bedriegen en zomaar de Heere Jezus aannemen. Of het werk van de bekering begint niet bij de Heere Jezus. Of tegenwoordig, weet je wel, dat soort opmerkingen. Tegenwoordig springen de mensen maar over alles heen. Ze willen niet meer weten van de verbrijzeling van het hart en van zondebesef. Ze stelen de Heere Jezus. En wie is er nou eigenlijk echt begonnen in jouw leven? Is dat de Heere of ben je dat zelf? Beste vrienden, opnieuw, ik zeg het jullie met pijn in mijn hart. En ik wil verder over deze predikanten niet oordelen. Maar één ding wil ik je wel zeggen. Als ze zulk soort dingen zeggen, laten ze zich gebruiken op zo'n manier dat de vorst van de duisternis vurige pijlen in de harten van ons kunnen afschieten. Waardoor we afgehouden worden van de levende kennis van de Heere Jezus. Verschrikkelijk als je zo dienaar van de Allerhoogste God bent. Dat je voortdurend bang bent dat mensen toch de toevlucht zullen nemen naar de levensvorst. Die vergeving van zonde en eeuwig leven. Omdat hij het heeft verdiend en omdat hij het heeft gedaan. Uit genade om niet wil geven aan schuldige zondaars. Verschrikkelijk als je als dienaar van de Allerhoogste God een prikkeldraadversperring om het kruis van Christus heen bouwt. Afschuwelijk. Hoe moet je dat straks verantwoorden als je voor de troon van God staat? En ik wil jullie vragen. Doorzoek deze dingen of ze al zo zijn. Doe als de mensen van Berea. En zoek in de schriften naar antwoord. En dat alsjeblieft al die boeken en die tradities en dat wat mensen zeggen, leg het alsjeblieft eens aan de kant. En grijp naar het woord van God en worstel jezelf er doorheen. En lees het bladzij voor bladzij. En drink het in en herkauw het. En door de heilige bladzijde van het woord van God, waardoor de Heer zich openbaart, Worstel daarmee. Laat het op je inwerken. Neem er de tijd voor. En stop soms je oren maar eens dicht voor alles wat mensen om je heen zeggen. Ook wat ik je vanavond zeg. Toets het aan het woord van God. 7 aanvalsgolven hebben we nagekeken. De afhouders, de angst, de mist en de schemering, de gemakzucht, de influisteringen, de verzoekingen van allerlei kanten en de onzekerheid. En misschien zeg je nu, ja maar wacht eens, al die dingen die vanavond genoemd zijn, zijn dat serieus pijlen van de boze? Dat kunnen toch ook heel goed mijn eigen gedachten zijn? Nou, ik denk dat je gelijk hebt dat we wel nuchter moeten zijn. En we moeten wel gewoon heel gezond onze gedachten en onze hersens blijven gebruiken. Maar één ding, daar ben ik van overtuigd. Dit soort gedachtenpatronen, die worden door de vorst van de duisternis maar al te graag gebruikt om jou af te houden van de levende kennis van de Heer Jezus Christus. En daarom afsluitend, hoe ga je daar nu mee om met het schild van het geloof? Want gelukkig staat in Efeze 6 vers 16, bovenal aangenomen hebbende het schild van het geloof, met het welk u al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Dat is een geweldige belofte. Elke pijl van de boze kan uitgeblust worden. Dus geen één hoeft het doel te treffen. Het woord van God zegt het mij zelf. Al de vurige pijlen van de boze kunnen uitgeblust worden. Maar hoe dan? Opnieuw door dat schild van het geloof. Want weet je hoe dat ging in die tijd? De soldaten moesten dat schild wat ze hadden, wat overtrokken was met leer, regelmatig in het water dopen. En als ze het dan in het water gedoopt hadden, dan konden ze het omhoog heffen en die vurige pijlen die werden onmiddellijk gedoofd als ze doel troffen op dat schild. En daar zit een prachtige les in. Want dat betekent dat die vurige pijlen van de boze alleen uitgeblust kunnen worden in een leven dicht bij de Heere. Want geloof, dat is een levend ding. Geloof is niet zomaar statisch, is niet zomaar elke dag hetzelfde. Maar geloof is iets wat in oefening behoort te zijn. Het zou al verdraaid jammer zijn als je het vandaag moet doen met wat je gisteren gekregen hebt. Hopelijk heeft de Heere vanochtend tot je gesproken in je stille tijd of tijdens de rest van de dag. Geloof in oefening. Dat schild moet elke keer opnieuw ondergedompeld worden in het water. Dat geloof, dat moet actief zijn. Dat geloof moet elke keer opnieuw weer leren om vanuit de duisternis van zijn eigen bestaan toevlucht te nemen tot de Heere Jezus, die het licht van de wereld is. Weersta de duivel en hij zal van je vlieden. Je bent niet overgeleverd om altijd maar vast te blijven zitten in die pijlen die je voortdurend onderuit halen. Een belangrijk middel om de pijlen van de boze te pareren is kennis van het woord van God. Weten dat als ongezonde gedachten bij je binnenkomen, er staat geschreven. En ik weet waarom ik zo denk. En ik weet waarom ik dit geloof. Omdat de Heere mij door zijn woord het zelf heeft geleerd. Wat sta je dan vast? Maar weet je wat je ook nodig hebt? Gezamenlijke dekking. Want ik roep opnieuw dat esquadron met Romeinse soldaten voor je in gedachten. Al die schilden vooruitgeven vormde als het ware samen één muur. Als je het alleen moet doen en als je alleen moet vechten, heb je een zware taak. En wat hebben wij als westerlingen, en ik leer dat ook juist weer in de ICF in Rotterdam zo goed, in het omgaan met andere culturen, wat zijn we toch vaak verschrikkelijk individualistisch. Ik worstel en ik knok maar met mijn eigen problemen, maar voordat ik het toch eindelijk eens met iemand over ga praten, voordat ik eindelijk toch eens mijn hart opengooi, nou dan moet er wel al heel wat gebeurd zijn. Weet je, juist als je je hart opengooit, als je nou met vragen worstelt, als die vurige pijlen op je regenen en je kunt het zelf niet de baas, roep dan eens de hulp van andere christenen in en ga met ze samen in gesprek. Het pareren met het schild betekent ook een vast vertrouwen op de belofte van God. Dat hoe arm ik ook ben en hoe kaal ik ook zelf ben, ik zoek geen redenen bij mezelf waarom ik zou mogen weten een kind van God te zijn. Ik kijk niet steeds maar weer bij mezelf van wie ben ik dat al die rijkdommen mij toegezegd zijn. Maar ik geloof het eenvoudig als een kind zijn hemelse vader gelooft. En zo schuil ik uiteindelijk achter de Heere die zelf mijn zon en mijn schild is. Want dit is de overwinning die de wereld overwint. Namelijk ons geloof. En uiteindelijk, die pijlen van de boze, die vurige pijlen kunnen alleen gepareerd worden als je zelf de Heere mag kennen. Want zolang je zelf niet door geloof verenigd bent met de Heer Jezus Christus, als zijn geest niet in je woont, ben je gewoon onbeschut. Sta je open voor alle invloeden uit het rijk van de duisternis en je hebt geen bescherming. Maar alleen als je de Heer Jezus mag kennen, dan is Hij zelf jouw schuld, jouw schild. En daarom, beste vrienden, wil ik afsluiten met een oproep. Als we vanavond heel concreet gehoord hebben hoe al die vurige pijlen van de boze op ons gericht worden. Vlucht als een arme, naakte zondaar tot de Heer Jezus Christus. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet, want dat is onze God. Bedankt voor jullie aandacht.